Goedemorgen, gemeente. Namens de gezamenlijke kerkraden heet ik u hier en de luisteraars thuis van harte welkom. Mijn naam is Willy Visser en ik ben vanochtend ouderling van dienst. In deze dienst wordt medewerking verleend door de kantorij van het Open Hof onder leiding van Arie van der Weert. En de violiste is Helene Prins. Vanmorgen zal voorgaan door meneer Gijsbitsen en het orgel wordt bespeeld door Dick Muller. Er is straks kindernevendienst voor alle groepen. Groep 1 tot en met 4 gaan naar de hal en de andere groepen gaan naar de achterzalen. De eerste collecte is bestemd voor kerk in actie en onderhoud van orgels en de tweede collecte is voor kerk en eredienst. De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw Van der Linden, zij verblijft nu in Minnesotis. En ook naar de familie Van der Beek, Van der Kooi. Als er iemand is die de bloemen naar de familie Van Beek wil brengen, dan kunnen zij zich melden na de dienst bij een van de diakenen. Vanmiddag om 5 uur is er een dienst in de Burgwelkerk in de serie Preken die spreken. Vanmiddag gaat het over John Henry Newman. Dominee Jaap Faber is voorganger in deze dienst. En om 7 uur is er hier in de Open Hof een thaisdienst. Om 7:10 wordt begonnen met het inzingen van de verschillende liederen. U bent van harte welkom. Er is weer een welkomstavond voor nieuw ingekomen gemeenteleden. Deze keer gaat het om een gezamenlijke avond van hervormd en gereformeerd Open Hof en de Burgwelkerk. Ook als u een vorige keer gemist hebt, bent u natuurlijk van harte welkom. De avond wordt gehouden op woensdag 24 maart en voor de tijd en de plaats kunt u de kerkbodes raadplegen. De kantorij zingt nu eerst Herzliebster Jesu en daarna zingen wij staande gezang 180 vers 1. Namens de kerkraden heet ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Het thema in deze dienst, de verraad, de uitlevering van Jezus door Juda, door Judas. We zingen verder, lied 180, de kantorij zingt vers 2 en daarna allemaal vers 3 en 4. We zetten de dienst nu voort met verontmoediging, genadeverkondiging, aanwijzingen ten leven. Na de verontmoediging zingen we van Psalm 26, vers 1, naar de genadeverkondiging, vers 3, naar de aanwijzingen ten leven, vers 5. Psalm 26, respectievelijk vers 1 en 3 en 5. Ieder die zondigt, overtreedt Gods wet. Zondigen is Gods wet overtreden. U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen. Er is in hem geen zonde. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet. Laten we bidden. Heer God, we hebben werkelijk geen idee. We weten wel iets van schuld en van dingen die mensen fout doen en die wij fout doen, maar wat er allemaal is in deze wereld wat volstrekt niet spoort met uw Tora, die het leven bedoelt voor ieder. Hoe wij ook onbewust en onnadenkend onze zin doorzetten ten koste van anderen, hoe we elkaar gebruiken. Hoeveel ver buiten uw Tora valt. We hebben geen idee. Maar in het lijden en sterven van uw zoon krijgen we wel een idee van hoe groot die schuld is en wat de zonde is die dit lam wegdraagt uit deze wereld. Maak ons deze dagen stil van dankbaarheid voor wat hij doet. En we belijden u. Al onze zonden in zijn naam. Amen. Denk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn, is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht, maakt zich rein zoals ook Jezus rein is. Blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden. Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart. Hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan Zijn geboden houden en doen wat Hij wil. Dit is Zijn gebod, dat we geloven in de naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft opgedragen. We bidden nu samen om de opening van het woord. Vader in de hemel, dank u wel dat u het zelf mogelijk maakt dat wij u zo onbekommerd eigenlijk, zonder bang te hoeven zijn, zingend tegemoet mogen treden. Dank u wel voor alles wat u geeft in uw Zoon, die de zonde wegdraagt en door wie we ons van harte aan u mogen toevertrouwen en dan ook geloven mogen dat het goed is, omdat u ons niet meer ziet in wie wij zelf zijn, maar alleen door hem heen. Achter hem verscholen, in hem gedoopt, in hem levend, komen we nu voor uw aangezicht om uw geest. Leid door uw Heilige Geest onze gedachten, onze harten. Dat we de woorden die we overdenken indrinken, meenemen. En iets zien van het grote plan van u. Toen, in het midden van de tijd, toen uw Zoon kwam. Maar ook nu. Want u gaat steeds weer dezelfde weg. Totdat we daar zijn, die nieuwe wereld, waar de wijn gedronken wordt, met uw Zoon. Zegen ons zo, hier, zegen de kinderen, samen, we bidden het u, in Jezus' naam. Amen. Ik lees met u uit het boek Richteren, of Rechters, zoals dat tegenwoordig heet in de NBV. Richteren 15, vers 9 tot en met 15. Daarna zingen we Psalm 140, de eerste vier versen. En dan mogen de jongelui, de kinderen naar voren komen voor de nevendienst. Zometeen komt de pelgrim, denk ik, weer. Richteren 15. Jullie zijn bezig met Exodus. Het volk Israël dat moet vechten tegen de farao, tegen de Egyptenaren. Hier moet Israël, last en moet steeds weer vechten tegen de Filistijnen. Richteren 15, vanaf vers 9 tot en met 15, en dan Psalm 40, de eerste vier versen. De Filistijnen vielen daar op Juda binnen, sloegen hun kamp op bij Lichi en begonnen zich vandaar te verspreiden. De Judeërs vroegen hen waarom ze hun gebied waren binnengevallen en kregen als antwoord: we zijn gekomen om Simson gevangen te nemen. We willen hem betaald zetten wat hij ons heeft aangedaan. Toen gingen 3000 Judeërs naar Simsons rotsval bij Etam. Hoe kon je ons dit aandoen, vroegen ze. Je weet toch wel dat de Filistijnen hier de baas zijn? Maar Simpson zei, ik heb hun alleen betaald gezet wat ze mij hebben aangedaan. Wij zijn gekomen om je gevangen te nemen, zeiden de Judeërs. We gaan je uitleveren aan de Filistijnen. Zweer me dan dat jullie me niet zullen doden, zei Simpson. Wel nee, daar is geen sprake van, verzekerden ze hem. We binden je vast en leveren je aan hen uit, maar doden zullen wij je niet. Ze boeiden hem met twee nieuwe touwen, leidden hem uit zijn rotshol en brachten hem naar Lehi, waar de Filistijnen juichend op hem afstormden. Toen voer de geest van de Heer in hem. De touwen waarmee hij was vastgebonden leken wel vlas dat wegschroeit in het vuur, zo makkelijk vielen ze van zijn armen en zijn polsen. Hij zag een ezelskaak liggen, het bot was nog hard, hij raapte het op, sloeg er 1000 man mee dood. Hier eindigt de eerste lezing.
Nee, een beetje moe volgens mij. een beetje moe. Het is ook een hele lange reis die een pelgrim maakt. Maar we hebben het grootste gedeelte gehad. Het is bijna Pasen. Het is nog ver. Maar ik heb zo het gevoel dat het kan. Dat het gaat lukken. Ik ben samen met Mozes op reis. Met de verhalen van Mozes op reis. Op weg naar Pasen. En kijk wat ik, het bordje wat ik meegebracht heb. Wat staat erop? Het kan. Het kan echt. Als we met God gaan. En als we met de verhalen van Mozes goed lezen. Dan gaat het lukken. Dan zijn wij met ons allen op weg naar Pasen. Niet dat het vanzelf gaat. Er zullen nog vele donkere wolken komen. Want het is nog geen Pasen. Als ik naar de plaat kijk die we op gaan pakken, plakken, dan zien wij ook. Wat zien wij dan? Zien we ook donkere wolken? De donkere wolken spannen zich samen. Ook in deze reis die de pelgrim maakt, die plakken we op. Maar één ding weten we, het kan. En nu zingen we het projectlied.
Loop maar, ze gaan allemaal achter jou aan.
Ja. Wij zetten de dienst voort met lezingen uit Matthäus, Matthäus 26. Ik lees eerst vers 17 tot en met 25. Daarna zingt de kantorij Mir hat die Welt, Trüglich gericht, geloof ik. Psalm 26, ah kijk, uit mijn hoofd. Psalm 26, vers, en dan Matthäus 26 vanaf vers 47 tot 56. En dan luister opnieuw naar de kantorij met het lied Christus, der uns selig macht. Matthäus 26, vers 17. Op de eerste dag van het feest van het ongedeesemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen: waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen, zodat u het Pesachmaal kunt eten? Hij zei: ga naar de stad, En zeg tegen de persoon die jullie bekend is, de meester zegt, mijn tijd is nabij, bij jou wil ik met mijn leerlingen het Pesachmaal gebruiken. De leerlingen deden wat Jezus hen had opgedragen en bereiden het Pesachmaal. Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de 12 aan voor de maaltijd. En onder het eten zei hij tegen hen, ik verzeker jullie, één van jullie zal mij uitleveren. Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem, ik toch niet, Heer? Hij antwoordde, hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. De mensenzoon zal heen gaan, zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Toen zei Judas, die hem zou uitleveren, en ik ben het toch niet, Rabbi? Jezus antwoordde, jij zegt het. Dan, in Gethsemane, nog voor Jezus uitgesproken was, kwam Judas eraan, één van de 12, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken, degene die ik kus, had hij gezegd, die is het, die moet je gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af en zei, gegroet, Rabbi, en kuste hem. Jezus zei tegen hem, vriend, ben je daarvoor gekomen? Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Nu greep een van Jezus' metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit, sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem, steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan? Waar staat dat het zo moet gebeuren? Toen zei Jezus tegen de omstanders, met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit alles gebeurt, opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan. Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchten weg. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Hosanna. Zometeen na de preek zingt de kantorij Dein Wil Geschehe. Het gedeelte in Matthäus roept ontiegelijk veel vragen op. Het verbijsterende allereerst van het verraad. Dat Jezus nu juist ten val komt door een van zijn medeleerlingen, een van zijn uit de meest intieme kring. Het had toch ook zo gewoon kunnen zijn dat de vijanden waren gekomen en hem hadden aangevallen, wanneer dan ook. Maar dat nou juist één van de 12 ervoor zorgt dat Jezus in handen van de vijand komt. Die moet daar zelfs voor zorgen, geeft Jezus nog eens nadrukkelijk aan. De Zoon des Mensen gaat heen zoals van hem geschreven staat. Dit alles, vers 56, moet gebeuren opdat de schrift in vervulling gaat. Dus God zelf heeft het zo in scène gezet. Zo moet het gebeuren. En tegelijk is het zo dat degene die dat dan doet, die Jezus verraadt, die zal wensen dat hij nooit geboren was. Vanwege dit verraad en wat het voor hem betekent. Maar die verrader heeft geen schijn van kans. Hij moet Jezus overleveren. Zo staat het in de schriften. En Jezus heeft die verrader toch in de tijd ook zelf uitgekozen. Hij wist toch van meet af aan wie het zijn zou. Dat is toch oneerlijk. En dan, waarom moet het nou met Judas zijn? De man die in het Hebreeuws dus Juda heet.
Dat klinkt ironisch. Juda verraadt de Messias. Dat klinkt alsof een hele stam, of dat een heel volk, Jezus verraadt. Juda, Judas. Hij is zo nauw met Jezus verbonden. Samen met de anderen heeft hij in Jezus' naam wonderen gedaan, Matthäus 10. Hij is even intiem met Jezus als de anderen. Waarom hij? Waarom Juda? Deze Iskariot, deze dolkman, die partizaan, die vrijheidsstrijder uit Galilea. En dan nog een vraag. Waarom grepen de discipelen niet in? Waarom hielden ze Judas dan niet tegen? Hadden ze niet in de gaten wat er gebeurde? Of spelen hele andere dingen een rol? Als je de evangelie bekijkt, van de oudste naar de jongste, dan zie je dat het maar heel voorzichtig is eigenlijk hoe Judas wordt aangewezen, bij Johannes het meest nadrukkelijk. Maar in geen van de evangeliën springen de discipelen op om hem te stoppen. Dat kun je toch goed voorstellen, dat dat de reactie was geweest. Toen Jezus zei, één van u, dan spring je toch op en dan zeg je, wie is het? En dan grijpen we hem in zijn kraag. Maar nee, integendeel, zou ik bijna zeggen. De andere discipelen zijn zeer bedroefd als ze Jezus horen spreken over het verraad. En dan zeggen ze, één voor één, stuk voor stuk. Ik toch niet, Heer? Is dat niet merkwaardig? In plaats van wie is het en we grijpen hem. Ik toch niet, zeg alstublieft dat ik het niet ben. Ik zou zeggen, dat weet een mens toch van zichzelf. Nou, om daar bij dat laatste maar te beginnen met een antwoord op deze vragen. Ik denk die reactie geeft nog eens goed aan de gemoedstoestand van alle discipelen. Ze zijn er allemaal na aan toe Jezus te verraden. Laat ik het zo zeggen, ze zijn allemaal in twijfel over hem of zelfs in hem teleurgesteld. Ze hebben hem allemaal als Messias, als koning beleden, maar ook na de intocht in Jeruzalem doet Jezus niets. Niets aan de macht van de Romeinen, niets aan de macht van Herodes. Hij trekt de koningsmantel niet aan. Vecht niet tegen de Romeinen. Gaat niet op die zetel zitten. En vanaf het moment dat Petrus zijn belijdenis heeft uitgesproken, u bent de Messias, proef je de teleurstelling voortdurend daarover bij alle discipelen. He, onderling hebben ze de ministerzetels al verdeeld. Maar ze merken iedere keer, het gaat niet door. Het gaat zo niet komen. En uit die teleurstelling wordt geboren wat Judas doet. En hij, de partizaan, heeft een heel bijzondere reden, bijzonder motief om Jezus te verraden. Hij zal hem met zijn verraad voor het blok zetten. Want vergis u niet, ook gezien de reactie van Judas later, hoofdstuk 27, blijkt dat hij nog steeds zielsveel van Jezus houdt. Net als de andere discipelen. Hij heet in vers 47 bij het begin van die gevangenneming nog steeds Eén van de twaalven. En zo blijft hij ook heten. Maar hij heeft gehoopt dat Jezus in die hof, één keer voor het blok gezet, om nu te vechten of weer de liefde te prediken, dat hij dan nu eindelijk zijn macht zou laten zien. En eindelijk de Romeinse bezetter zou verslaan. En in die gedachte is Judas niet alleen. En wie weet hoeveel ze er met elkaar over gesproken hebben. Een van de andere discipelen trekt ook gelijk zijn zwaard. Hij heeft er al op gerekend. Nu gaat er gevochten worden. Nu wordt er korte metten gemaakt met de bezetter. En wie met de bezetter heulen. En ze hadden toch ook een goed Bijbels voorbeeld voor ogen. Ze kennen de schriften. Als dan de schriften in vervulling moeten gaan, Richteren 15, Juda, die de Nazireër, zo'n Messiasgestalte, overlevert in de handen van de Filistijnen. Met 3000 man komen ze op Simson af, alleen maar om hem te binden, zo bang zijn ze voor hem. Maar op het moment dat ze hem overleveren aan de Filistijnen, vallen die touwen eraf en hij slaat 1000 man dood. Het gaat gebeuren. De schriften worden vervuld. Ja, en dan blijkt dat Jezus dan nog niets doet. Dat hij werkelijk anders doet. Hij geneest daar in de hof nog die getroffen man. Hij zegt, doe het zwaard terug op zijn plaats. Geweld roept alleen maar nieuw geweld op. De schriften spreken nog een andere taal. En die gaat nu in vervulling. Een totaal andere Simson. Zo'n andere Messias. En als dat dan gebeurt, vluchten al de discipelen, staat er met nadruk, vers 56, bij het slot van die gevangenneming. Al zijn discipelen lieten hem toen alleen en vluchten. Dus inclusief Judas. Judas blijft daar niet om in triomftocht Jezus nu mee te voeren. Nee, hij vlucht. Net als de anderen. Want zijn wereld en de wereld van hen allemaal stort op dat moment in elkaar. En Jezus wordt afgevoerd door de scharen. Met zwaarden gewapend, dat duidt op de Romeinse legerafdeling. Met stokken gewapend, dat duidt op een hoop Joods voetvolk. Gestuurd door de leiders van het volk. Ook zij hadden op verzet gerekend. Ik weet niet of ze Richter 15 in hun hoofd hadden. Jezus wordt verraden door Juda, net als Simson. We moeten dat niet zo blijven vertalen, denk ik, met verraden. Overleveren, uitleveren, zoals de nieuwe Bijbelvertaling dat al doet. Jezus wordt net als Simson uitgeleverd door Juda in handen van de vijanden. En daar zat bij Juda, en daar zit ook hier, zelfbehoud achter. Ik hoor op de achtergrond de woorden van zo'n Caiaphas. Beter één mens die sterft dan een heel volk. Of je dat nou politiek of geestelijk bedoelde, maar het is dezelfde beweging als in Richter 15. Maar anders dan Simson slaat Jezus er niet op los, 1000 man dood, maar gaat hen onder. Laat zich inderdaad slachten als een lam. En dan ben je bij de diepe betekenis van, zo worden de schriften vervuld. Niet in de nacht overvallen door de vijand, maar een daad van uitlevering, een daad van verraad, van Israël zelf. Een daad van Israël zelf om hem op te offeren tot redding van het volk. Zoals bij het paaslam, zoals bij Pesach. Dat lammetje wordt niet vermoord, maar wordt opgeofferd, zodat de dood het volk voorbij zal gaan. En tegelijk gebeurt zo, en dat is het dubbele er allemaal in, zo tegelijk gebeurt zo precies wat Judas nou eigenlijk wilde. Die wilde hem juist niet opofferen, maar hoopte hem zo te dwingen om de Romeinen, om Rome te verslaan. En dat gebeurt ook, maar langs deze weg. Want dit offer, deze overlevering van Jezus, brengt nu juist het hele Romeinse imperium ten val. Maar wie van de discipelen zou dat op dat moment geloofd hebben? Want het is zeker niet direct zichtbaar. En toch is het deze daad in de hof van Gethsemane, deze overgave die het hele Romeinse Rijk van binnenuit heeft ondergraven. 3 eeuwen later wordt de keizer van Rome christen. Knielt voor de Messias, voor de koning der Joden. Geeft zich over aan Jezus. Jezus wint van Rome. Maar niet met geweld, maar met zijn offer. En tot vandaag toe ondermijnt dit evangelie van Jezus Christus alle dictaturen in de wereld. Het is wel een lange weg. Een lange weg. Om zo door liefde het geweld te overwinnen. Lange weg, dat blijkt nu nog 3 eeuwen voordat het Romeinse imperium dan knielt, zich overgeeft aan de Messias van de Joden. En hoeveel eeuwen staan nog uit op de nieuwe wereld en die beker wijn die daar ergens klaar moet staan om met Jezus te drinken. Maar dit is de weg. Hij is de weg. Hij is het lam. En zo moest geschieden. Ook al begreep Juda Israël het op dat moment zelf niet. Maar dit offer redt hen. En juist zo is hun Christus, hun Messias, gaan heersen over de hele wereld. En de discipelen hebben het begrepen, steeds meer, na Pasen, na Pinksteren. Voor Judas kwam dat te laat. Hij kon niet lezen met dit verraad van zijn geliefde rabbi, toen hij zag wat er gebeurde. Hij wenste inderdaad dat hij nooit geboren was. En hij had berouw. Hoofdstuk 27, vers 3. Berouw, dat is een woord waar je niks van af moet doen. Had berouw groter dan dat van Petrus. Petrus had niet eens berouw. Petrus huilde van kwaadheid en bitterheid. Dat staat er. Judas had berouw. En hij heeft er nog alles aan gedaan om te proberen deze rabbi, zijn rabbi, te redden. Hij is naar die fariseeën toegegaan. Hij heeft gezegd, het is onschuldig bloed. Ze lieten hem stikken. Had het lef om er wat van te zeggen en had de liefde voor Jezus om er iets van te zeggen. Ze lieten hem. Zoek het maar uit. Hij kon er niet meer leven. Benam zich de levensadem. Betekent dat dat hij dan ook uit de hand van God is gevallen? Ik geloof dat niet. Het is in elk geval maar de vraag. Wie de zonde tegen de Heilige Geest heeft begaan, zegt Jezus, die heeft nooit meer berouw. Judas heeft echt berouw. En Jezus heeft toch ook, juist samen met hem, het brood in de schotel gedompeld en het paascha gevierd. En ik hoor er ook iets van ontferming in die woorden van Jezus als hij zegt, de Zoon des Mensen gaat wel heen zoals van hem geschreven staat, maar oei staat er dan. Ai, die mens, door wie de Zoon des Mensen overgeleverd wordt, hij zou wensen dat hij niet geboren was. Maar iemand moest het doen, opdat de schriften werden vervuld. Juda moet het doen. Of, moet ik nu juist zeggen, Juda mag het doen. Opdat zo Jezus in de handen van de goyim, van de heidenen komt, van de niet-joden, van ons komt. Want juist zo, terwijl de wereld dat nu juist niet wilde, is Jezus gaan heersen van zee tot zee. En het lijkt wel of Pilatus dat heeft gevoeld. Pilatus is degene die Jezus terug wil duwen in dat volk. Als je hem willen doden, doe je het zelf maar, dan moeten ze hem stenigen. Hij vertrouwt het niet. Veel te gemakkelijke prooi. De Joden hebben hem alleen overgeleverd. Zoals tegen Simson zeggen, wel nee, doden, wij zeker niet. Wij binden je alleen, wij leveren jou uit. Zij hebben hem niet gedood. Wij, de niet-Joden, hebben hem gedood. En was daarover bij ons al berouw dat we dat gedaan hebben. En zijn de Romeinen niet die hem doden. Wij doden hem dus. ik dood hem. Juda levert hem over. Beter dat één mens wordt overgeleverd dan dat een heel volk omkomt. Wij hebben de koning der Joden gedood en zijn daarmee verslagen. Want we hebben onschuldig bloed gedood. Dat brengt ieder imperium ten val. Dat brengt ook mijn imperium ten val. Zijn bloed is op ons en op onze kinderen. Nu gij u voor mij tot in de dood gegeven hebt, hoe kan ik voor mijzelf nog leven? Ja, dan laat ik mij dopen in zijn naam. Zijn bloed op mij en op mijn kinderen. En zo volbrengt Juda en Juda en Jezus de wil van God en wordt een wereld gered. Amen. Met elkaar gezang 292, niet 292. voorbeden van de diaconie.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor de kerkenraden, die altijd weer proberen nieuwe ambtsdragers te zoeken, zodat het werk van de kerk door kan blijven gaan. Laten we God bidden dat er weer gemeenteleden geroepen worden die ja durven zeggen voor het ambt van diaken of ouderling.
Dank je. Ik sta voor met het oog ook op de tijd dat we stil bieden en dan afsluiten met het Onze Vader. Laten we danken en bieden. U komt toe, Heer onze God, alle lof en eer en dank en aanbidding in de naam van uw Zoon, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De kantorij zingt tijdens de collecte het eerste lied Rock of Ages. En dan het lied Thy Will Be Done. En bij dat lied, het laatste lied Thy Will Be Done, zingen we ook zelf mee. Vers 2 en vers 4, maar dat zal er aangegeven staan, zingen we met hen mee. De Heere zegene u en uw gaven.
We zingen tot slot met elkaar uit gezang 173, vers 3 en 4. Kun je dat regelen, Stefan? Vers 3 en 4, lied 173. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.